Hele goede avond en welkom bij Twee Dingen op deze dag van nationale rouw. De dag dat de 40 lichamen van slachtoffers aankwamen op Nederlands grondgebied. De dag dat duizenden vaak geëmotioneerde, applaudiserende mensen de stoet met rouwauto's volgden. En er was ook een gebedsdienst in Amersfoort en die is zojuist afgelopen. En mijn gast van vanavond heeft ooit nabestaanden van een andere ramp bijgestaan. De Herculesramp in 1996. En daarbij kwamen 34 mensen om het leven. Goedenavond, Martien Achterberg.
Goedenavond.
U was in de tijd aalmoezenier in het leger. En in die hoedanigheid heeft u ook mensen geholpen. U heeft vandaag natuurlijk en ook de afgelopen dagen alles gevolgd bij deze ramp. Wat heeft nou vandaag het meeste indruk op u gemaakt?
Nou, de meeste indruk is op mij wel geweest het vertrek uit Kharkov. Met de woorden van jullie gaan weer naar huis. En vandaag de aankomst op het vliegveld met 40 naamloze kisten.
Ja, want dat is heel vreemd, hè?
Ja. Ja.
Goed, we gaan het erover hebben, heel uitgebreid. Als u wilt reageren, dan kan dat. Hashtag Twee Dingen. U luistert naar Max op Radio 1. Ja, vandaag dus die dag van nationale rouw. Met om 4:00 één minuut stilte. Bent u ook een minuut stil geweest?
Ja, ja. Ik zat voor de televisie. Gekluisterd. Het nieuws van de afgelopen week heeft mij ongelooflijk bezig gehouden. Te meer ook omdat er natuurlijk heel veel herinneringen opkomen. Het feit dat ik zeer betrokken ben geweest bij de coördinatie van geestelijke verzorging naar aanleiding van de Herculesramp. En ik nog steeds in het bestuur zit van de stichting Herculesramp. En wij van de week contact hebben gehad met elkaar als bestuur en gezegd hebben van, het is goed dat we ook onze lotgenoten, de nabestaanden van de Herculesramp, informeren over wat ze al horen via de televisie, maar tegelijkertijd ook onze steun willen geven wanneer zij in deze dagen het verhaal nog eens een keer kwijt willen.
Ja, en is dat gebeurd ook?
Ja, ik ben zowel via de mail als telefonisch ben ik benaderd door een aantal mensen. Dat heeft geleid tot een gesprek, maar dat zal ook nog individueel tot een bezoek leiden.
Ja, en dat is 18 jaar geleden, hè?
En dat is 18 jaar geleden, ja.
En dan toch 18 jaar later, dan gebeurt er weer een vreselijke ramp.
Het heeft een geweldige impact op deze mensen. We zijn afgelopen dinsdag zijn we bij elkaar geweest voor de 18e herdenking in Eindhoven, op het vliegveld. En het is natuurlijk ook heel bijzonder om te zien vandaag dat een Herculesvliegtuig met 16 lichamen terugkomt. Vliegt over de plek waar 18 jaar geleden een andere Herculesvliegtuig gecrasht is. Waar nu een monument staat ter herinnering aan. En waar wij afgelopen dinsdag nog met 130 mensen herdacht hebben.
Wat een rare samensmelting van gebeurtenissen dan, hè, bijna.
Ja. Ja.
Dat was voor de nabestaanden van die ramp dan ook het geval, neem ik aan.
Ja, dat was ook bizar. Ook zij waren de eerste dagen in de onwetendheid van wat is er gebeurd? Waar is mijn geliefde? Waar is mijn dierbare? Hoe snel kan ik hem of haar zien? En ik weet nog dat we de maandag gebeurde het ongeluk rond 6:02. En op woensdag was de nationale herdenking in een hangar op het vliegveld. En dat daar 32 naamloze kisten stonden. Want 2 zwaar gewonden zijn in de week daarna, of in diezelfde week nog overleden.
Ja, en nu zien we weer die naamloze kisten.
En weer die naamloze kisten, ja. Ja.
Twee dingen uit het nieuws.
Ja, we spreken altijd over het nieuws met onze gasten. En vandaag is dat natuurlijk het nieuws wat eigenlijk al de hele week de boventoon voert, de ramp.
Ja.
Toch maar even wat u heeft uitgekozen. U heeft het ook al even het een en ander erover gezegd. Maar het vertrek van de lichamen uit Kharkov, dat noemde u net.
Ja.
Laten we even luisteren.
Twee toestellen met in totaal 40 lichamen zijn op dit moment onderweg naar Nederland.
Op het vliegveld van Kharkov is een uur geleden een ceremonie gehouden voor de slachtoffers van de vliegramp.
Aanwezig waren verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit de getroffen landen.
Today your journey home begins. It still will be a long journey. We have a painful identification process to go through that will take time.
Ja, hoorde de Nederlandse vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade in Kiev, Hans Dokter. En hij zei, vandaag begint jullie reis naar huis, maar het zal nog een lange reis zijn, want we hebben een pijnlijk identificatieproces te doorlopen en dat kost tijd. Ja, want Martin Achterberg, u was in de tijd aalmoezenier met de Hercules-ramp. U heeft dit uitgekozen als fragment. U noemde het net ook al even, omdat het voor u een heel indrukwekkend moment was vandaag. Ja. Maar wat wilt u er verder nog over zeggen? Waarom juist dit moment?
Nou, het thuiskomen is ook van belang van dat nabestaanden ook hun dierbaren kunnen zien, kunnen voelen. Na de Herculesramp is toen de tijd door het ministerie van Defensie eigenlijk aangeraden om de kisten gesloten te houden. En de nabestaanden eigenlijk te ontraden hun geliefden nog te zien. En wat blijkt dat een aantal families erop hebben gestaan, ondanks het advies hun nabestaanden of hun overledenen te willen zien, dat zij merkte dat er eigenlijk niets aan hand was, dat het lichaam nog heel gaaf was.
De mensen die uiteindelijk ervoor kozen om wel die kist te openen.
Maar dat een aantal mensen dus die op het advies zijn ingegaan en dat opgepakt hebben, nu ongelooflijk na zoveel jaren nog spijt hebben dat de kist niet geopend is.
Echt waar?
Om alleen maar het lichaam aan te raken of iets herkenbaars te zien van hun dierbaren.
Ja, en dat u dan vandaag dat vertrek ziet uit Kharkov, dan moet u weer hieraan denken.
Ja, dat het zo ontzettend belangrijk is dat de nabestaanden, de lotgenoten, iets van hun dierbaren kunnen terugherkennen.
Ja, en denkt u trouwens dat dat hier misschien ook wordt geadviseerd?
Nou nee, ik denk het niet. Ik denk dat er wel een les geleerd is van de vorige ramp.
Ja, want het is gewoon voor nabestaanden ontzettend belangrijk.
Ja.
Dat je in ieder geval iets ziet waarvan je weet, dat was mijn man, mijn vrouw, mijn kind.
Ik kan me voorstellen dat niet de hele familie dat zou willen, of dat een deel dat wel wil. Maar het feit dat je weet en je overtuigd bent van, ja, helaas, en hij of zij is het.
En ondanks het feit dat die lichamen natuurlijk ook enorm zijn aangetast door het liggen daar in 35 graden.
Ja, zeker. Ja. Maar goed, er zijn ongelooflijk mooie manieren om een lichaam toch nog redelijk zichtbaar en toonbaar te maken.
Tweede onderwerp dat u uit dit nieuws haalt is het onderzoek naar wat er eigenlijk is gebeurd.
De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid is formeel begonnen met een onderzoek naar het neerstorten van Boeing MH17.
De zwarte dozen worden op dit moment in Engeland uitgelezen. Dat is een traject wat toch wel enkele weken duurt.
Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen zeggen dat ze geen bewijs hebben dat de Russische regering direct betrokken was bij het neerschieten van vlucht MH17.
De Amerikanen onderzochten telefoongesprekken, satellietfoto's en uitlatingen van de separatisten op sociale media en komen tot een voorlopige conclusie dat de pro-Russische rebellen waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17.
Ja, zo ging dat de afgelopen dagen. Waarom juist dit uitgekozen?
Ja, de waarheidsvraag is zo ontzettend belangrijk. 18 jaar na de Herculesramp is de waarheidsvraag nog niet beantwoord. Het is eigenlijk ook een vergeten ramp. Het is opvallend dat wanneer rampen worden genoemd in de krant, als de Bijlmerramp of de ramp in Deventer, vuurwerkramp, dat de Herculesramp altijd wordt overgeslagen.
Hoe komt dat, denkt u?
Ik denk dat het politiek heel moeilijk lag. Het was natuurlijk een militaire aangelegenheid, zowel van België als van Nederland. En er waren een aantal zaken waar men eigenlijk niet helder over wilde zijn.
Nee, en u zegt, juist die waarheidsvinding, ook weer bij deze ramp, dat is juist ook voor die nabestaanden enorm belangrijk.
Ja.
Want het feit dat dat bijvoorbeeld nog niet duidelijk is, wat doet dat met mensen?
Nou, de onmacht en de boosheid groeit alleen maar in deze fase. waarin mensen moeten wachten op een antwoord. Ze hebben ongelooflijk veel vragen. Waarom overkomt het mij en wat is er gebeurd? En natuurlijk, op alle vragen krijg je een antwoord. Zeker niet waarom overkomt het mij of overkomt het ons. Maar het is wel van belang dat men weet van hoe is het gebeurd?
Ja. Ook hier weer, want ik hoorde vanmiddag de burgemeester van Hilversum woordjes op de televisie of op de radio ook zeggen van ik spreek nu met heel veel nabestaanden. Ze zijn allemaal verschrikkelijk verdrietig, maar ze zijn ook heel erg boos.
Ja.
Boos op de mensen die dit gedaan hebben. En de mensen, zei hij ook, willen ook weten wat er is gebeurd.
Ja.
En waarom het is gebeurd.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje wat u zegt.
Ja, ja, heel belangrijk.
Ja.
Max.
Twee dingen. Alice de Bruin.
En vandaag met Martin Achterberg. Hij was in de tijd aalmoezenier in het leger. En in die hoedanigheid heeft hij mensen geholpen die met de Hercules C-130 op de vliegbasis Eindhoven verongelukte. Dat was 18 jaar geleden. En van de 41 inzittenden kwamen er toen 34 mensen om het leven. Goed, u was dus de coördinator nazorg. U bent nu...
ook in de functie van hoofdlegeraalmoezenier.
Ja, en u bent nu gepensioneerd, maar u zei net al aan het begin nog steeds betrokken bij de nabestaanden. Laten we even teruggaan naar
1996.
Even over zes. Eindhoven Airport, de militaire sector. De Belgische Hercules van het type C-130, afkomstig uit Villafranca, is neergestort. Hulpverleners rennen naar de rokende puinhoop van het neergestorte transportvliegtuig, waarin de fanfare van de Koninklijke Luchtmacht zat. Er komt een grootscheepse hulpactie op gang. Brandweerauto's uit Eindhoven en omgeving scheuren vliegveld Welschap op. Maar voor tientallen inzittenden kunnen ze niets doen. Die zijn in de vlammen omgekomen na de crash van het hele grote toestel.
Ja, dat was dus de berichtgeving op 15 juli 1996. Vandaag dus weer Eindhoven Airport. En die nabestaanden hebben daar allemaal weer naar zitten kijken. En u zei, dat komt toch weer op dezelfde manier binnen.
Ja. Ja.
Ook al is het 18 jaar geleden.
Ja.
En dan is eigenlijk de pijn weer net zo groot als wat we hier hoorden toen in der tijd.
Zeker, ja.
Ja, zo werkt dat nou eenmaal in de menselijke geest.
Ja.
Want hoe lang kunnen mensen rouwen? Heeft u daar enigszins...
Nou, er is eigenlijk geen tijd voor te zeggen. Sommige mensen pakken na een paar jaar of na een jaar heel flexibel hun leven weer op. Maar ja, je kunt het verleden niet zomaar naar je neerleggen en... Het komt toch op een of andere manier weer terug wanneer je geconfronteerd wordt met een soortgelijke situatie.
Ja, en het feit dat we nu vandaag, maar even terug te gaan naar die dag van nationale rouw, dat we al die mensen hebben gezien. Want u heeft ze net zien staan, hè, langs de kant van de weg.
Dus
u kwam
uit Utrecht. Ja, voor de stoet uitgereden.
En wat zag u?
Ongelooflijk veel mensen langs de weg op viaducten staan, met bloemen in hun handen. Verslagen, alleen zittend, in groepjes pratend.
En wat deed dat u?
Het is de onmacht die mensen voelen. We willen meeleven, maar we weten niet hoe. En nou, dan hoef je er alleen maar te zijn eigenlijk. Het feit dat er zoveel mensen vandaag langs de weg stonden, zoveel mensen meedoen aan herdenkingen, dat moet voor nabestaanden toch ook heel goed voelen. Dat voelt ook goed. Dat hoor ik ook van lotgenoten van de Herculesramp. Natuurlijk, op het moment zijn deze nabestaanden alleen maar bezig met hun eigen dierbaren en de vragen die ze hebben. Maar achteraf zullen ze zeker terugkijken en dankbaar zijn voor dat ze niet alleen zijn blijven staan en dat er mensen als een soort cordon van troost mensen om hen heen hebben gestaan.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je als nabestaande ook in een soort shock bent en dat je misschien dat wel helemaal niet realiseert, dat daar vandaag tienduizenden mensen langs de kant van de weg hebben gestaan, dat er witte marsen worden georganiseerd, herdenkingsbijeenkomsten, en dat gaat nog wel even door. Heb je dat eigenlijk wel door in zo'n situatie?
Een aantal niet. Nee. Er zijn zeker mensen die... Ik hoorde ook in Hilversum dat er nabestaanden... Of in Amersfoort, nabestaanden in de kerk zaten. En nabestaanden ook hun verhaal wilden vertellen over hun dierbaren. Dus er zijn nabestaanden die het aangrijpen als een stuk verwerking. Er zijn ook nabestaanden die het helemaal langs zich heen moeten laten gaan, omdat ze zo in shock zijn en nog bezig zijn met hun eigen verdriet.
En de herdenkingen, want die was er toen in de tijd ook, hè, kan ik me herinneren. Vrij ja. snel al na de ramp.
2 dagen na de ramp,
precies,
op woensdag.
Premier Kok sprak daar toen ook heel indrukwekkende woorden. Nederland huilt of zoiets, zei hij.
Nederland huilt, ja. Ja. Ja.
Hoe belangrijk is dat? Dat er zo'n herdenking is, dat daar een politicus, hè, de premier, dan spreekt en dit soort woorden zegt. Ik denk maar even terug aan Timmermans, die een prachtige ja. toespraak had bij de Verenigde Naties. Ja. Wat betekent dat voor nabestaanden?
Nee, dat is heel belangrijk. Dat de politiek ook aanwezig is en de politiek zich uitspreekt en meeleeft met de mensen die op dat moment intens verdrietig zijn. Het is natuurlijk ook te hopen dat de politiek zijn woorden gestand houdt.
Ja, hoe bedoelt u dat?
Nou, dat wat de politiek belooft, dat ze dat ook kunnen waarmaken. Premier Rutte heeft gezegd van, het is de eerste prioriteit is om de mensen terug te krijgen. De tweede prioriteit is een onafhankelijk onderzoek. En de derde prioriteit is gerechtigheid.
U hoopt dat hij dat waar kan maken?
Ik hoop dat hij dat waar kan maken.
Maar u zegt het een beetje omdat u nog even terugdenkt naar die tijd, naar die ramp met de Hercules. Toen werden er ook beloftes gedaan en die zijn misschien niet allemaal nagekomen.
Die zijn niet allemaal nagekomen. De waarheidsvraag is nooit beantwoord.
Ja, en dan zegt u weer, en dat is juist zo slecht.
En
voor
dat
die
is slecht, want dat blijft vreten aan de mensen.
Ja, ja. Tot de dag van vandaag.
Ja,
ja, zo belangrijk is dat dan.
Natuurlijk horen zij nu ook de woorden van onze koning en de woorden van onze premier. Maar tegelijkertijd denken zij terug aan hetgeen hen is verteld en voorgehouden. En zijn ze en blijven ze teleurgesteld in de antwoorden die ze gekregen hebben.
Ja. En het feit dat wat we nu zien, hè, dat al die mensen langs de kant van de weg staan, dat er grote groepen nabestaanden zijn. Is het, als je samen rouwt, hè, om het zo maar te zeggen, is dat makkelijker? Ja, het klinkt een beetje een rare vraag misschien, maar je kunt ook bijvoorbeeld iemand verliezen. Ja. Gewoon ja. je man en je familie staat om je heen en that's it. Hè?
Ja.
Maar hier ben je met een heleboel mensen. Is dat anders?
Ja, dat is zeker anders. Het rouwproces duurt veel langer. Omdat je als lotgenoten elkaar regelmatig kunt treffen. En je kunt voor de zoveelste keer het verhaal vertellen. En het verhaal is altijd acceptabel voor de ander. Omdat de ander zich erin herkent. Die heeft ook zijn verhaal. Terwijl als ik als individu mijn kind zou verliezen vandaag in het verkeer, dan zullen er ongetwijfeld heel veel lieve mensen om me heen zijn die mij steunen. Maar na 6 maanden of na 1 jaar gaat iedereen zijns weegs. En bij een grote groep is zo'n herdenking, een jaarlijkse herdenking, ontzettend belangrijk. En het bij elkaar, samenkomen bij elkaar. Of het de krachten bundelen om op een gegeven moment in een stichting of in een vereniging samen een aantal afspraken te kunnen maken en vragen die onbeantwoord blijven opnieuw neerleggen bij de politiek of bij welke instantie dan ook.
Ja, dat doet goed en dat heeft u ook gezien de afgelopen jaar.
Ja. Ja.
Ja. Laten we heel even naar Amersfoort gaan. Want daar was ook een mis in de Sint-Joriskerk. En daar was Hans van den Berg, EO-collega. Goedenavond.
Goedenavond.
We hebben net in het vorige programma ook al het een en ander hierover gehoord. Hè? De bus van de NTR die stond daar. Is het daar nu al rustig? Is iedereen al weg?
Nou, er zijn nog steeds mensen die bij de Bloemenzee staan te kijken. Die buiten voor de kerk ligt. Er is daar een plaats ingericht. Daar lag een groot bloemstuk met wit en groene bloemen in de vorm van een vliegtuig. En aan het eind van de dienst kregen alle bezoekers in de kerk één bloem mee. En die hebben ze allemaal rondom dat bloemstuk gelegd. En dat is nu ja, eigenlijk een soort bloemenmonument geworden. Dus daar staan nog steeds mensen te kijken en ja, stil te zijn en te denken, herdenken.
Ja, en de opkomst was goed, hè? Enorm eigenlijk.
Ja, ik heb zelf de dienst buiten meebeleefd, op het plein voor de kerk. Er stond een groot scherm en daar konden mensen die niet meer in de kerk konden, omdat die vol was, konden buiten meekijken. Ik schat dat daar 100 mensen meekeken en dat was toch wel heel indrukwekkend. ze zaten. Sommigen hadden een terrasstoel gepakt van de terrassen die er normaal staan. En mensen hebben echt vol stilte die dienst meebeleefd op een plein wat normaal pruist met dit soort weer. Want dat staat normaal vol met terrasstoelen. En daar wordt het leven gevierd normaal. En nu was het echt een plek waar werd herdacht. Dus dat vond ik zelf wel heel indrukwekkend.
Dankjewel, Hans van den Berg van de EO. Ik praat verder met Martien Achterberg. Hij was aalmoezenier van beroep. En hij was betrokken bij de Hercules-ramp. Dat was 18 jaar geleden, op 15 juli 1996. Daarbij kwamen 34 mensen om het leven. We praten eigenlijk over die ramp, maar zeker ook over deze ramp. Mm-hmm. Want waar kom je nog voor te staan? Hè? Dat weet u als geen ander. U bent aalmoezenier. Wat betekent het geloof eigenlijk op zo'n moment?
Ja, we weten dat in crisismoment mensen toch teruggrijpen op hun levensbeschouwing die ze van thuis uit hebben meegekregen. En dan merk je dat ze in hun onmacht of machteloosheid ook de vragen stellen aan de eeuwige of de onnoembare die mensen God mogen noemen. En dan merk je dat rituelen die wij binnen onze kerken hebben heel helend kunnen zijn of troostend voor mensen.
Ja, en dat betekent ook dat het heel druk is in Amersfoort, zoals
ja,
vanavond.
Ja, dat is natuurlijk heel opvallend dat zo'n kerkviering vanavond een stampvolle kerk vindt. En buiten op de kerkplein nog honderden mensen mee willen vieren.
Ja, want wat zegt dit eigenlijk over Nederland? Ik hoorde net iemand in het journaal zeggen, een man van ja, je ziet een beetje homogeniteit en dat kan ook geen kwaad. Hij stond langs de kant van de weg.
Nou, ik denk toch dat we samen iets bindends zoeken. Wat ons bindt. En dat kan de vorm zijn, het meelopen in een stille mars. Het kan ook mee willen gedenken in een kerk. Of het neer willen leggen van bloemen of knuffels bij een huis waar een hele familie weggerukt is.
Maar wat betekent dat voor onze samenleving? Ik bedoel, is dat iets waar we nog wat van overhouden straks?
Oh, dat denk ik wel. Dat zijn weer hele duidelijke momenten waar mensen op zichzelf teruggeworpen worden en nadenken over wat is de zin van ons leven.
Ja, denkt u dat het zo werkt?
Ja. Ja, dat denk ik, ja.
Ja, dus een ramp brengt ons dan toch meer tot elkaar?
Ja, brengt mensen in ieder geval tot nadenken.
Ja, ja, en dat kan nooit geen kwaad.
Ja, helaas dat het bij deze momenten, maar dat ervaren we natuurlijk in crisismomenten, grijpen mensen terug naar wat ze van thuis uit hebben meegekregen. Ja. Of ja, toch een stukje hou vast in een leesbeschouwing die ze hebben.
Ja, want als we even teruggaan naar die Hercules-ramp, de mensen die u heeft begeleid en die u nu nog begeleidt. Het is misschien een rare vraag, maar heeft u daar toch ook mooie dingen gezien?
Wat is mooi in die situatie, hè? Het mooie, denk ik, is dat het houden van muziek en dat muziek mensen ook heel erg kan binden. Het waren natuurlijk allemaal muzikanten. Vele familieleden van hen waren muzikanten. Of speelden wel een instrument. En dat momenten waarop herdenkingsconcerten werden gehouden na afloop, dat mensen zich daar zich ongelooflijk verbonden met elkaar voelden.
Ja, dat is dus heel belangrijk, zegt u.
Ja.
Nou bent u aalmoezenier, u heeft dat werk toen gedaan, doet dat nog? Ik bedoel, hoe ingewikkeld is het eigenlijk voor u? Want u moet altijd dat luisterend oor zijn. U moet altijd de goede dingen zeggen op zo'n moment.
Ik mag het nu zijn in een jeugdgevangenis en een volwassen gevangenis. Daar kom je natuurlijk ook mensen tegen die geplaatst zijn en dan ineens tot de ontdekking komen van, hey, wat heb ik ervan gemaakt? Hè? Wat is de zin van mijn leven? Of voor wie ben ik nog te vertrouwen? Vanuit een professionaliteit probeer je er voor mensen te zijn. En ik denk dat wij in onze opleiding natuurlijk ook geleerd hebben dan dat je in je professionaliteit natuurlijk ook kunt omgaan met verdriet en leed en verhalen van mensen.
Maar hoe leer je dat? Want iemand die, ja, dat... die bijvoorbeeld zijn hele gezin is kwijtgeraakt. Ik bedoel, wat zeg je daar dan tegen?
Ja, in beginsel niets. In beginsel niets. Er zijn. Ik heb zo'n trieste situatie meegemaakt. Ja.
Maar er zijn? Wat
er
is
zijn.
Dat dan?
Trouw willen zijn aan mensen om, als je er komt, door te zeggen van ik kom terug. En door jaren met hen mee te lopen. En misschien is het de derde of de vierde keer dat je elkaar weer ziet, dat je dan pas met de verhalen begint. Dat je vragen stelt. Dat je mensen hun verhaal voor de zoveelste keer laat vertellen. Ja.
En luisteren is dan misschien het allerbelangrijkste?
Het luisteren is het allerbelangrijkste, ja.
Ja, de burgemeester van Hilversum Broertjes hadden wij vrijdag ook even in de uitzending. Toen had hij net gehoord dat er 3 gezinnen uit Hilversum betrokken waren bij de ramp. En die zei, ja, ik ben naar de nabestaanden geweest. Een opa en oma die natuurlijk hartverscheurend aan het huilen waren. En het enige wat ik gedaan heb, is die mensen hun hand beet gepakt en daar met ze gezeten.
Ja, ja, of het overkomt me ook wel dat ik met tranen in mijn ogen zit bij deze mensen.
Ja, want u voelt dat verdriet dan toch ook wel?
Ja, ja.
En hoe gaat u daar dan zelf mee om? Want u gaat dan weer naar huis. U gaat bij al die mensen langs. Die hebben allemaal iets vreselijks meegemaakt. En dan bent u aalmoezenier en u zit daar en u luistert naar ze. En u pakt die handen beet en u zit misschien ook al met de tranen in de ogen. Ja. Maar dan?
Nou, dan is het goed dat je een goede, gezonde thuisbasis hebt. En dat jij ook je verhaal thuis kwijt kunt.
En bent u het dan ook kwijt?
Ja, nou, in de regel wel. Ik kan het ook relativeren voor mezelf. Omdat ik kan natuurlijk niet al het leed van mensen op mijn schouders meenemen en blijven dragen. Maar ja, dat heeft denk ik iets te maken met professionaliteit. Dat kun je waarschijnlijk niet leren. Ja, dat zit in je, denk ik.
Ja, en dat geeft natuurlijk ook heel veel voldoening als mensen blij met u zijn, want dat zullen ze zijn.
Dat geeft zeker voldoening, ja. Ja. Ja.
Goed, mag ik u danken voor uw komst?
Graag gedaan.
Martien Achterberg was hier. Aalmoezenier, althans, dat was hij. Hij is inmiddels gepensioneerd en hij was betrokken bij de Hercules-ramp. En hij stond de nabestaanden bij en doet dat tot de dag van vandaag. Goed, dat was 2 dingen voor vandaag op deze Nationale Dag.